Ik wil nu lezen vanuit Lucas 24. Lucas 24, vers 1 tot en met 12. De opstanding. En op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden, en sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen zij naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het gebeurde, toen zij daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen, waarom zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden. En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichten zij dit alles aan de 11 discipelen en aan alle anderen. En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hun kletspraat, en zij geloofden hen niet. Maar Petrus stond op en snelde naar het graf. En toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was.
Goedenavond. Fijn om in jullie midden te zijn. Mijn naam is Job van Beek. Ik kwam er net achter dat ongeveer toen ik geboren werd deze avonden starten. Dus dat is wel mooi dat dat bij elkaar kwam. Ik ben van 1980. En mooi dat al zo lang een initiatief is waar kinderen van God en mensen die de Heer God zoeken samenkomen over kerkmuren heen. Ik ben in een reformatorisch gezin opgegroeid. Maar op mijn 17e, 18e wel een beetje afgehaakt. Inmiddels verkering gekregen met Janneke, daar ook mee getrouwd op mijn 22e. En ergens tussen mijn 20e en 30e, dat zie je pas achteraf, begon God te werken in ons leven. En wij hadden echt één been in de wereld en één been in de kerk. Misschien klinkt dat voor sommigen van jullie bekend, maar dat is natuurlijk heel apart als je achteraf terugkijkt. Denk, hoe heb ik dat nou kunnen doen? Maar toen kon dat blijkbaar, ook omdat ik erg worstelde met, hoe kom ik nou tot Christus? En mag je zomaar komen tot God? En is die vergeving ook wel voor mij? Maar de Heer brak door op mijn 30e en ook bij mijn vrouw. Helemaal los van elkaar. Wij praten ook nooit over het geloof. Volgens mij deed ik af en toe een formuliergebed, maar dat was ongeveer wel mijn rol als man en als vader. Maar toen gingen de schellen van onze ogen, vielen eraf. En nu mogen we 13 jaar de Heere God kennen en hem steeds beter leren kennen. En daar zijn we heel dankbaar voor. Ik ben betrokken geraakt bij het werk van Heartcry. Ook door dat onderwijs tot bekering gekomen. Vriend geworden van Arjan en Jacques. In bestuur terechtgekomen. En 5, 6 jaar geleden zochten wij al langer een pand in het midden van het land waar de Bijbelschool naartoe kwam en alle geestelijke groeicursussen. En toen kwamen wij in contact met de zendingsdiaconessenzusters. Misschien de wat ouderen onder ons kennen en misschien wel. Protestantse nonnen zeg ik altijd, maar dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Maar diaconessen in de protestantse kerk. Kapjes op, leven voor de Heer uit giften. En hun gebouw kwam te koop, want ze waren ooit een groep van 90 helemaal teruggelopen naar 9 zusters, die nog heel vurig waren, maar die zeiden, ja, dit grote gebouw, we gaan iets nieuws bouwen in het dorp Amerongen. En het komt te koop. Nou, om een heel lang verhaal kort te maken, uiteindelijk heeft de Heer het gebouw een Heartcry gegeven. Dat is Hebron Missie geworden en ik ben daar met mijn gezin naartoe verhuisd, toen in 2019, om van daaruit te dienen met de Bijbelscholen, onderwijs, hart voor het gezin met name, rondom huwelijk, jongerenconferenties, thema seksualiteit, dating, daar ben ik vooral mee bezig. En ook dit soort spreekbeurten horen daar wel een beetje bij. Dus ik mag ook allen uit Amerongen jullie hartelijk groeten. Heel dankbaar voor hoe God werkt in deze duistere tijd. Ik denk zeker als je wat ouder bent en je kijkt terug en denk je van wat zijn we in een gekke tijd beland. Maar ik heb dat al zelfs, terwijl ik nog maar 40 ben, dat ik me nog herinner dat ik met mijn opa door Rotterdam liep. En dat het gewoon nog redelijk stil op straat was. En dat je gewoon stroom met mensen naar de kerk zag gaan. Dat is echt helemaal weg. Ja, nu kom je mensen tegen die uit het centrum teruglopen naar een slaapplek. En moet je daar erg doorheen worstelen om nog naar een kerk te gaan. Maar we leven in een seculiere maatschappij. En dan is het mooi om rondom het woord van God te zijn. En bemoedigd te raken. Want Iemand heeft wel eens gezegd, de kerk van Christus overleeft alle eeuwen. En dat is bemoedigend, toch? Het zal nooit lukken om de kerk van Christus uitgedrukt te krijgen. Ook al word je misschien een aantal wat kleiner. God zal altijd een volk hebben, altijd een gemeente, altijd een bruid. En daar mogen we vanavond ook over nadenken. Deze prachtige feiten rondom de opstanding. En misschien ook wel mooi, we zingen heel veel uit Johannes de Heer. Maar Johannes de Heer heeft ooit het Zendingsdiaconessenhuis in Amerongen geopend. Er is ook nog een heel stukje van. Dus we zijn ook echt warm verbonden met de Johannes de Heerlijn die zo door de bewegingen heen loopt. Hij was warm verbonden ook met de zusters. Maar goed, dan nog even terzijde. Anders dan ben ik daar heel de avond over aan het praten. Ja, maar het is ook een werk van de Heer, hè? Dus dat is ook mooi. Ja. Goed, we gaan stilstaan vanavond bij de opstanding en het stukje is al gelezen. En als we Matthäus erbij pakken en Marcus en Johannes, dan tref je eigenlijk in al die evangeliën een stukje over de opstanding aan. Blijkbaar is het zo belangrijk geweest, je zou kunnen zeggen zo indrukwekkend voor deze mannen en ook de vrouwen, dat ze dat aan papier door de Heilige Geest hebben toe moeten vertrouwen. Dus het onderstreept ook het belang van het onderwerp, dat het in alle evangeliën uitgebreid terugkomt. Het wordt ook vanuit verschillende perspectieven beschreven. Misschien heb je het wel eens naast elkaar gezet en heb je geprobeerd om een lijn te vinden in die dynamiek van die verschillende evangeliën. We hebben nu Lucas gelezen, maar al zouden we de andere gedeelte lezen, dan moet je wel eens een beetje zoeken van wat is nou de volgorde? Wie heeft nou de Heer Jezus eerst ontmoet en wie heeft nou wie aan wat verteld? En zij geven allemaal een stukje informatie. En ik hoop dat u een rotsvast geloof in het woord van God heeft. En dat die verschillen niet u laten twijfelen aan. Ja, klopt het allemaal wel? Nee, we moeten altijd ons denken onder beheer brengen van de schrift. Maar zij laten allemaal vanuit hun perspectief iets van het opstandingsverhaal zien. Zoals zij dat beleefd hebben. En de grote lijn is heel duidelijk. Jezus is opgestaan. En daar zijn ze helemaal vol van. En dat willen ze ook toevertrouwen en aan ons vertellen. Ik denk juist die verschillen, dat die de waarheidsclaim onderbouwen, dat de opstanding echt gebeurd is. Al zou het nou precies dezelfde verhalen zijn, van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, dan zou je denken, ja, dat is wel een beetje verdacht. Dat hebben ze met elkaar afgesproken en toen opgeschreven. Dus ik denk juist ook voor onszelf, maar ook in het debat met de wereld om ons heen, is het juist een bewijs? Nee, kijk maar, het is hetzelfde verhaal, maar ze schrijven vanuit hun perspectief daarover. Dus in mijn ogen onderbouwt het juist de uniciteit van de opstanding. En in geen enkel evangelie staat iets wat in het andere evangelie niet gebeurd zou kunnen zijn. Dus in elk evangelie past het hele verhaal van de ander. En dat is altijd heel belangrijk, hè? Schrift met schrift vergelijken. En dan zeg je van ja, het past, het kan passen. Lucas schrijft misschien niet daarover, maar het zou er wel in kunnen passen. Nou, dat is mooi, hè? Dat is schrift gedeeld elkaar aanvullen. Nou, vanavond hoop ik twee dingen te doen. Ik wil eigenlijk door deze 12 versen heen kruipen met u. En toch een klein beetje exegese doen. En het is een open Bijbelavond, dus het woord laten spreken. En dan wil ik nog wel een doorsteekje maken. Wat is nou het nut van de opstanding? Wat hebben wij daar nou aan als christen? Dat is natuurlijk helemaal actueel. Die vraag, what's in it for me? Wat kan ik eruit halen? Misschien kan ik beter formuleren, wat wil de Heer God vanavond tegen u zeggen? Wat die opstanding nu in de dagdagelijkse praktijk betekent. Want dat kan een mooi begrip zijn. En je kan die ja en amen of zeggen, nou ja, Job, ik ga vanavond weer naar mijn gezin. Of zeg het maar morgen in mijn werk, wat heb ik er nou aan? Nou, daar hopen we ook nog bij stil te staan. En dan zal het inmiddels wel 9:30 zijn en dan hoop ik af te ronden. Iemand schreef eens, de dood is het bewijs dat Jezus echt mens was. De opstanding is het bewijs dat hij echt God is. Nou, Jezus is echt gestorven. Als je dat gedeelte hier voorleest, dan weet je dat ook. De hoofdman heeft het bevestigd. Hij was waarlijk Gods zoon. Jozef heeft het gezien. De vele helpers die bij Jozef zijn geweest om te helpen met Jezus van het kruis afnemen. Dat is indrukwekkend geweest, hè? Dat ze Jezus van het kruis af moesten nemen. Die spijkers eruit gehaald. Ik denk zelf dat ze het kruis denk ik, uit de grond hebben gehaald en neer hebben gelegd voorzichtig. Die spijkers eruit, een lichaam. Dode Jezus. Hij was altijd degene die in het middelpunt stond. Altijd degene die een liefdevol woord had. En die een woord van wijsheid had. En die zijn hand eens eventjes op de schouders van Petrus legde. En zei, Petrus, nu is wel genoeg, jongen. Die stem was, die zweeg. Het moet zo'n indrukwekkende moment geweest zijn daar. Dat die kruisdood zo over hen heen kwam. En degene die daarbij geweest waren, die wisten, Jezus is echt dood. Dood is heel onnatuurlijk. Dood is nooit Gods bedoeling geweest om in de schepping te brengen. Ik bedoel met bedoeling, God wist daarvan, maar het hoort niet bij het leven. Het hoort ten diepste niet bij de schepping. De dood is een vijand. En misschien, velen van jullie kennen de dood. Misschien wel van dichtbij. Ik weet nog dat ik bij mijn opa was. Ik was de nacht ervoor gewaakt en toen was hij nog levend. En toen, de dag daarna stierf hij. En dan is dat opeens heel anders. En velen van jullie zullen dat misschien ook wel kennen. Jezus was zelfs boos op de dood. Hè? Toen hij met Lazarus daar stond, was hij verontwaardigd. En dan zeggen de tekst uitleggen dat Jezus boos was op de macht van de dood. Dat dat over de schepping was gekomen als vloek op de zonde. En dat maakte Jezus niet onmachtig, hè, want hij is Heer. Maar hij was toornig op die dood die zoveel verdriet aanrichtte. En hoe zou die zaterdag zijn verlopen? Misschien was over nagedacht, die Sabbat. Dus vrijdag begraaf je de Heer Jezus met alle eerbied in een nieuw graf. En hoe zou die zondag geweest zijn, die Sabbat, de zaterdag? Dat moet echt een vreselijke dag voor hun geweest zijn. Ik denk dat ze aan niks anders hebben kunnen denken, zou het niet? Elke minuut ging er door hun hoofd. Ik denk dat het de meest verschrikkelijke Sabbat geweest is voor hen die ze ooit hebben meegemaakt. Hun leider was gestorven, hun droom was aan diggelen. Er staat dat ze totaal ontsteld en uit het lood geslagen waren. Ze waren getraumatiseerd. Hè? Marcus 16, vers 10 zegt dat ze treurden en helden. Ze waren echt er wel nabij. Kijk, wij kijken terug op de geschiedenis. Wij zeggen, ja, maar Jezus leeft en hij is opgestaan en hij is opgevaren en hij zit aan de rechterhand van God. Maar zij stonden daar middenin. Het is voor hun hartverscheurend geweest om echt te geloven dat het echt voorbij was. Want ze hielden helemaal geen rekening met de opstanding. Maria heeft nog rekening gehouden met de dood van Jezus. He, dat zegt hij ook tegen de discipelen, maar zij heeft het geweten. Maar ze hielden geen rekening meer met de opstanding. Het was echt game over. En dan moet u ook nog voorstellen dat velen van hen alles hadden opgegeven om Jezus te volgen 3 jaar. De vrouwen, om hem te dienen, de discipelen. Ze hadden een hele sociale context verlaten. Ze waren gestopt. Voor een deel, denk ik, grotendeels misschien wel met werken. Alles opgegeven en dan is degene die jou volgt, die stapt er als het ware uit. Want Jezus is heel bewust naar het kruis gegaan, dat hebben ze ook gezien. Heel bewust naar Jeruzalem. Ik probeer even in de huid van deze mensen te kruipen, deze eerste christenen. Hoe ze zich hebben gevoeld. En dan is die Sabbat voorbij. Ik denk dat ze niet geslapen hebben, wat denkt u? Ik denk dat ze niet geslapen hebben. Ik denk dat ze ontzettend moe zijn geweest. En dat staat er ook, hè, de eerste dag van de week. Hè, Jezus zegt, ik zal 3 dagen in het graf zijn en opstaan. Hè, de vrijdag, de zaterdag, de zondag. Nou, er zijn allerlei ingewikkelde berekeningen nog op. Daar ga ik vanavond niet op in. Maar laat het gewoon op 3 dagen houden. En dan gaan ze die maandagmorgen. Dat zeg ik niet goed. Die zondagmorgen, de eerste dag van de week, gaan ze vroeg op pad. Staat er. Heel vroeg in de morgen. Ze kunnen niet wachten. We zien in vers 10 dat Maria Magdalena is geweest, Johanna, Maria en de moeder van Jacobus en de anderen. En Marcus zegt ook nog dat ene Salome erbij was. Dus het is een behoorlijk groepje geweest. Het zouden zomaar 5 tot 10 zusters, vrouwen kunnen zijn die met de Heer Jezus zijn opgetrokken. En het kan zijn dat de volgorde misschien net wat anders is dan we hier lezen, want we lezen bijvoorbeeld in de naam van Johannes zegt dat Maria als eerste de Heer Jezus heeft gezien. Nou, of Johannes dan heel specifiek zijn schrijven richt op Maria, die onderdeel is van die groep. En dat dat dus eigenlijk tegelijkertijd gebeurt, maar Johannes specifiek haar situatie beschrijft, omdat het misschien toch nog in de volgorde iets anders is geweest, dat laten de verklaarders verder open. En het is heel vroeg, het is nog donker geweest zelfs, zegt Johannes. Urgentie. Liefde. Ze willen hun Heer en Meester zien. Ze willen hem alle eerwaardig achten. Want er staat ook dat ze specerijen hebben meegebracht. Ze brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden. Uit de verklaarders haal je dat ze dat al veel eerder hebben klaargemaakt. Waarschijnlijk al die vrijdagavond hebben ze het gekocht. Of het nog winkels open waren, ik weet niet meer. Maar ze hebben het in ieder geval verzameld, hebben het klaargemaakt. En sommige verklaarders zeggen zelfs tot 60 kilo aan specerijen. Hebben ze daar bij zich heel veel kosten nog moeite gespaard om hun Heer Jezus de laatste eer te bewijzen. Daarin zie je ook dat ze geen rekening houden met de opstanding. Ze hebben misschien hun laatste geld uitgegeven om Jezus toe te rusten en hem zo lang mogelijk te bewaren voor, tegen ontbinding. Ja, want daar doe je dat voor, die specerij, om te beschermen tegen ontbinding. Terwijl Jezus zo vaak had gezegd, Matthäus 26, vers 32, en nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Het maakte geen onderdeel uit van hun beleving. Ze gingen naar het graf om hun laatste eer te bewijzen. En dan zien we in vers 2, en nu vonden zij de steen afgewenteld van het graf. Het is heel bijzonder, want als je dit weet, dat er een steen voor het graf ligt, die je onmogelijk aan de kant kan krijgen met dit groepje vrouwen, dat je toch op pad gaat. Ze hebben het zich gerealiseerd, zie je ook vanuit de andere verklaarders, dat die steen daar ergens was. Maar hun urgentie, hun noodzaak om daar te zijn, is zo groot, dat ze misschien zoiets hebben gedacht van, nou, als we daar dan zijn, dan kijken we dan wel weer hoe we dat opknappen. Of hoe God dat misschien oplost. Maar tot een grote verbazing komen ze en zien ze dat de steen is afgewenteld. Het was niet zomaar een steen. Matthäus zegt dat het een grote steen is. En Marcus zegt zelfs dat hij heel groot is. En ook dat ze zich wel zorgen maken om die steen, zegt Marcus. Sommige uitleggers, en die volg ik, zeggen dat die 1,5 tot 2 ton is geweest. 1500 tot 2000 kilo. En dat de constructie zo was dat er een gul liep naar beneden. Dat de steen bovenop lag met een skeg of iets dat hem tegenhield. En toen ze hem dichtgerold hebben, Jozef en zijn helpers, dat ze hem dus voor het graf naar beneden hebben gerold. Want afwentelen betekent in de grondtekst ook dat je hem omhoog wentelt. Dat je hem weer terug moet duwen. Dus dat is een nog zwaardere klus dan dat je hem naar beneden zou kunnen rollen. En u moet zich voorstellen, waarschijnlijk is het niet een zo ronde steen geweest, maar een schijf. Ja, dat zie je ook vaak wel op de plaatje in de kinderbijbel. Dat is zo'n grote rolsteen is geweest. Afgewenteld. Het staat ook 4 keer in het Nieuwe Testament, deze term. Afgewenteld. Terugrollen. Dat is onmogelijk voor hen. 16 tot 20 man zou je nodig hebben om die steen terug te rollen. En dan heb je ook nog die wacht. Hoe moet dat? Maar het houdt deze vrouwen niet tegen, want de dode Jezus heeft zo'n enorme aantrekkingskracht. En we lezen hier dat de steen weg is. En Matthäus geeft er eigenlijk nog wat meeste licht over. Want daar staat dat toen die vrouwen er aankwamen, een grote aardbeving plaatsvond. En dat er een engel uit de hemel kwam en dat ze het gezien hebben, dat die engel die steen omverduwde, wegrolde. Niet in de gedaante van een mens, maar echt in de gedaante van een hemelse verschijning. In volle glorie, in volle kracht. Hebben deze vrouwen dat daar meegemaakt. Dat die steen werd weggerold. God zelf zou aantonen dat het graf leeg was. En verbrak ook daarmee het zegel van de Romeinen. Nou, als je dat deed, dan wist je dat je het met de dood ging bekopen. Er was maar 1 straf op. Als een zegel van de Romeinen werd gebroken, werd je op je kop gekruisigd als je het pakken zouden krijgen. Was streng verboden, mocht niet gebeuren. En de engel tekende hiermee eigenlijk het doodvonnis van deze 16 soldaten. Dit was een wacht van 16, daar kom ik zo nog wel even op. Dat kan ik nu ook al zeggen, dat is een custodia. De verklarers zeggen dat het 16 man is geweest die 4 om 4 om 4 om 4 waakten. Om de 4 tot 6 uur, 24 uur in een cyclus. Het waren de elite troepen van de Romeinen. En de fariseeën mochten een wacht regelen. Nou, ze wisten het. Ze gingen de beste. Ze hebben waarschijnlijk tegen Pilatus gezegd, die mannen willen wij hebben. Want als ze überhaupt een poging willen doen, dan heb je eerst die steen en dan heb je ook nog die wacht. Waar ze zeker niet langs gaan komen. Je moet het maar eens even kijken. Het is onvoorstelbaar wat een vechtkracht deze, wat zo'n groepje mannen heeft gehad. En die bewaakte daar het graf. En dan zien we dat God zich niet laat tegenhouden door aardse plannen en door aardse zaken. God die trekt er een streep doorheen en die opent het graf. Het is belangrijk om te beseffen dat het toen niet zo was dat de Heer Jezus uit het graf wandelde. Jezus was natuurlijk al lang weg uit dat graf. Maar God opende dat graf om de mensen te laten zien, hij leeft. Hij is hier niet meer, hij is opgestaan. En zijn verheerlijk lichaam van de Heer Jezus was niet afhankelijk of hij nou wel of geen steen van het graf was. Het was een verheerlijk lichaam. Niet onderworpen aan materie, niet onderworpen aan het geschapene, maar het was een geestelijk, fysiek, maar ook weer geestelijk lichaam. En die steen is weg en ze gaan dan naar binnen, vers 3, En ze vinden het lichaam van de Heer Jezus niet. Nou, we weten niet of ze lang hebben moeten zoeken. Ik denk dat ze dat vrij snel achterkwam. Hij is hier niet. Je zou kunnen zeggen, Jezus is kwijt. En dat is echt een ontzettend ontstellende boodschap geweest. Kijk, wij leven met de blijdschap, ik zeg het even opnieuw, dat Jezus opgewekt is. Maar voor hen, hij was al gestorven, is begraven. En dan wil je de laatste eer bewijzen en dan is ook het lichaam nog weg. Wat is dat voor verhaal waar ze in zijn beland? Onvoorstelbaar. Er staat ook daar dat ze in twijfel zijn. Lees maar even met mij mee. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren. Daar staat diaporea, perplex. Ze zijn totaal van de kaart. Helemaal ondersteboven. Waar is zij en wie heeft hem meegenomen? Dat is de eerste vraag die bij hen opkomt. Waar is hij en wie heeft hem meegenomen? Dat is ook wat Maria zegt, schrijft Johannes. Dat is ook ontmoet ze de Heer Jezus. Zegt, zeg u maar waar hem gelegd heeft. Ja, ze denkt dat de tuinman met Jezus aan de haal is geweest. Dat hij hem eruit heeft gehaald. En Marcus zegt dat hier staat trouwens dat er twee mannen bij staan, hè, in vers 4. Zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. Andere uitleggers, Matthäus, spreken over één engel. En Matthäus spreekt ook eerst de vrouwen aan dat ze niet bang hoeven te zijn. Dat is onvoorstelbaar indrukwekkend om wat hier gebeurt in die donkte van dat graf. En misschien komen ze eruit. Ik denk dat die engelen zouden die buiten gestaan hebben. Met blinkende gewaden in vol ornaat. Ze hebben die aardbeving meegemaakt. Jezus is weg. En dan gaan ze in gesprek, of die engelen gaan in gesprek met hen. Ze zijn zeer bevreesd voor deze verschijningen. Dat is vaak zo, hè? Als je in de Bijbel kijkt, als mensen een engel ontmoeten, dan zijn ze zeer bevreesd, zeer verschrikt. En buigen ze, dat staat hier ook, hè, dat ze zich bogen met hun gezicht naar de grond toe. Dit is geen angst die wegleidt van God. Maar dit is juist ontzag wat naar God toedrijft. Iemand heeft wel eens gezegd dat echte vrees, dat je naar God toe beeft. Dat vond ik wel een mooie uitdrukking. Je beeft naar God toe. Je bent onder de indruk van hem, maar je vlucht niet weg. Omdat je uiteindelijk weet, hij is trouw, hij is goed, hij is liefdevol, hij is genadig. En in Matthäus schrijft dan dat de engel zegt, jullie hoeven niet bang te zijn, wees niet bevreesd, we hebben een goede boodschap. En dan zegt de engel in Matthäus ook nog dat hij weet dat zij Jezus zoeken die gekruisigd is. En dat hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. En dan laat hij hen de plek zien waar Jezus gelegen heeft. Hier zie je dat dat iets anders is. En toen zij zeer bevreesd werden, vers 5, en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen, de engelen, waarom zoekt u de levende bij de doden? Dat is een indrukwekkende vraag. Waarom zoek je de levende bij de doden? Er zit iets van een verwijt in. Van hoe kan het nou dat jullie hier zijn? Jezus heeft toch gezegd, ik word opgewekt en je moet naar Galilea gaan. En dan zijn jullie hier. Je zou kunnen zeggen, ze zijn aan het verkeerde adres. Jezus is verhuisd. Laat ik het maar gewoon even zo heel eenvoudig zeggen. Jullie zijn bij de verkeerde voordeur. Hij is ontslagen uit het graf. En hij is niet alleen verhuisd, maar hij leeft ook nog eens een keer. Nou, dat is natuurlijk gewoon onvoorstelbaar. Om dat een plek te geven daar, als je daar staat, en dat diepe verdriet en die ontsteltenis, dat dit iemand tegen je zegt. En ik denk dat God bewust het twee engelen heeft laten zeggen. Dat het toch enigszins overkomt als nou, misschien is het wel echt waar. En dat is denk ik ook een diepe les voor ons. Waarom zoek je de levende bij de doden? Hoe vaak zoeken wij Jezus niet op de verkeerde plek? Hoe vaak zoeken wij Jezus niet op de verkeerde plek? Denken we Jezus te vinden en te ontmoeten door religieuze werken, goede daden? Of houden we hem eigenlijk voor dood? Ja, we weten wel dat hij bestaat, maar als we bidden, dan verwachten we eigenlijk helemaal geen gebedsverhoring. Of hij echt luistert en of hij dingen kan veranderen. Dat doen we eigenlijk alsof Jezus niet is opgestaan. En we realiseren ons onvoldoende dat hij echt leeft en echt regeert echt aan de rechterhand van de Vader zit. Dat is denk ik wel herkenbaar, toch? Dat we soms ook de levende bij de doden kunnen zoeken. Of dat we doen alsof hij nog dood is. Maar weet je wat zo mooi is? Als u, jij en ik, oprecht verlangen en naar Jezus zoeken. Ook al ben je misschien op het verkeerde adres. Dan zegt God, dan zal je vinden. Toch? Als je Jezus zoekt, wat deze vrouwen doen, dan zal je hem vinden. Jesaja 55 vers 6 zegt, zoek de Heere terwijl hij zich laat vinden. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Dat is mooi. Misschien zit je hier vanavond en ben je op zoek naar God. Heb je nog geen zekerheid. Twijfel je. Is het ook voor mij? Of misschien ben je afgedwaald. En is het zo, als je oprecht zoekt naar God, dan is hij daar. Dan wil hij zich aan je openbaren. En dan zal hij vroeg of laat laten zien, ik ben ook jouw God. God ontmoet de zoeker, zo ook hier. Daarom zegt ook, waarom zoekt u de levende bij de doden? Het is goed om de levende te zoeken, maar we moeten hem niet bij de doden zoeken. We moeten hem op de goede plek zoeken. En ze krijgen hemels onderwijs, zo zou ik het willen zeggen, in vers 6 en 7. Engelen zijn gedienstige geesten, van God uitgezonden om de gelovigen te bedienen, te helpen. Een van de teksten is ook uit Psalmen, dat de engel des Heren legert zich bij degene die hem vrezen. En hij zegt hier, zij zeggen, maar hij is opgewekt, hij is risen. Egerio, hij is wakker geworden, betekent dat letterlijk. Het lichaam van Jezus stond weer op doordat zijn ziel en zijn geest daar weer in kwamen. Want die waren natuurlijk niet gestorven, zijn ziel en zijn geest. Maar zijn lichaam was fysiek gestorven en werd weer tot leven gebracht. Dat is echt indrukwekkend. Ja, ik kan dat niet overbrengen vandaag aan u. Misschien heb u al zoveel over die opstanding gehoord. Ja, het is eigenlijk zo normaal. Maar stel, ik zou hier 30 mensen van de straat plukken uit werk en armineerzen. Die luisteren en denken, Job, je bent helemaal gek. Ja, dat geloof je toch niet, dit? Maar misschien hoeven wij moeten het wel geloven. Maar misschien begrijpen we het niet helemaal. Ik begrijp het niet helemaal, hoe dit kan. Maar laat dan in ieder geval de opbrengst van deze avond zijn dat je weer opnieuw verwonderd bent. Over wie God is. En dat hij daar al in die eeuwigheid besloten zijn zoon op te wekken. Want bij de opstanding, bij dat opwekken, zijn zowel de Vader als de Heilige Geest als de Zoon zelf ook betrokken. Want als u, ik kan die tekst wel even geven, in Galaten 1 vers 1 staat dat de God de Vader hem uit de doden heeft opgewekt. Dus God de Vader was persoonlijk betrokken in de drie-eenheid bij de opwekking van zijn Zoon. Dat is indrukwekkend geweest, hè? God heeft echt vadergevoelens. Die is dus heel intiem betrokken geweest bij het weer tot leven wekken van zijn Zoon. Dat is wat geweest. Ja, ik kan dat natuurlijk niet in de praktijk. Hoe zou dat voor mij als vader zijn met mijn kinderen zo? Maar dat is een onvoorstelbaar indrukwekkend moment geweest. Dat God zijn zoon in een vleeselijk lichaam weer terugkreeg. Romeinen 8 vers 11 zien we dat de geest van God Jezus uit de doden heeft opgewekt. En we lezen dat ook de zoon Jezus zelf daarbij betrokken was. Johannes 10 vers 18, dat werd ook even genoemd. Bij de opening. Dat hij macht heeft om het af te leggen. Maar ook weer om het opnieuw op te nemen. Dus de volledige drie-eenheid was betrokken. Bij de opstanding, bij de opwekking van de Zoon. Nou, hoe zou dat geweest zijn? Het dode lichaam, dat lag daar. En dat komt tot leven. Dat zou de engelen gedacht hebben. Wat gebeurt hier? Ze hadden het gezien aan het kruis. En Jezus leefde wel in de geestelijke realiteit. Jezus is niet drie dagen niks aan het doen geweest toen. Er staat dat hij de gevangenis gevankelijk heeft gevangen genomen. En de sleutels van de hel en van de dood Satan heeft ontroofd. Maar niet in een fysiek lichaam. En dat werd weer opgewekt ten leven. Die engelen hebben er maar weinig van begrepen, denk ik. Ja, ze zijn misschien net zo verwonderd geweest als de vrouwen. En dan zegt God tegen hen, gaat ze maar vertellen. Ze hebben dat ook misschien net gehoord, zeg ik met alle eerbied. En dan moeten ze aan die vrouwen gaan uitleggen, ja, hij is opgestaan. Ja, wij hebben het net ook gezien. Het is voor hen ook vers geweest. De Deze daad bevestigt ook hoe belangrijk het lichaam is. Wij zijn denk ik veel meer nog beïnvloed door het Griekse denken dan we zelf doorhebben. Maar het lichaam is ontzettend belangrijk, want het vertegenwoordigt jouw uniciteit, jou als persoon. Het is niet zo dat het lichaam weg wordt gegooid en dat dan ziel en geest doorleven en dat die dan het unieke voor God zijn. Nee, het is lichaam, ziel en geest. Het is één. Thessalonicenzen schrijft daar ook over. Het lichaam is niet een product, maar het is gemaakt naar het beeld van God. Het is uniek. U zult straks ook gewoon weer herkenbaar zijn. Weliswaar verheerlijk, daar ga ik nog iets over zeggen. Maar u krijgt uw eigen lichaam echt terug. Dat is niet een soort bijproduct wat dan achterblijft en dan weggaat in de vernieuwde aarde en dan niet meer te vinden is. Nee, u krijgt uw vernieuwde, uw unieke lichaam op een nieuwe manier terug. Ja, vraag me niet hoe dat precies zal zijn, maar een heerlijk lichaam. En we zullen elkaar gewoon herkennen. God laat dat ook inzien, hoe belangrijk dat menselijk lichaam is. En hij is de eerste van velen die uit de dood opstaat. En vers 6 lees ik nog even uit. Hij is niet hier. Hij is ergens anders. Hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opgestaan. Herinner u. Hij heeft het gezegd. De engelen maken als het ware wakker wat ergens in een vakje in hun hoofd zit, maar waar ze niet bewust van zijn. En door die woorden van die engelen herinneren ze het zich. Want dat staat vers 8. En zij herinneren zijn woorden. Hij grijpt terug op het verleden. Dat doet God heel vaak. Want wij dingen zijn vergeten, niet meer bewust. En dat door je stille tijd of door het lezen, dat een broeder of iets zuster iets tegen je zegt, denk je, ah ja, dat is waar. Dat staat daar. Of dat klopt inderdaad. Dat door de Heilige Geest dingen helder worden. Voor ons, maar ook voor hen in die tijd. En misschien is dat het eerste moment geweest dat er een sprankje hoop door een een is geschoten. He, want Jezus was gekruisigd, Jezus lag in een graf. Dan heb je nog wat, zou je kunnen zeggen. Dan kan je nog een beetje koesteren. Zoals wij misschien soms ook het graf bezoeken van onze geliefden. Dat je toch nog iets van die herinnering hebt. Dat je weet, nou, je hebt nog wat als het ware. Maar dat hadden ze niet eens meer. En dan hier denk ik dat die eerste hoop doordringt in hun hart. Het zou misschien wel echt anders kunnen zijn dan wij gedacht hebben. En Jezus heeft zo vaak over hier gesproken. Over dit punt. He, die tempel, ik breek hem in, ik breek hem af en ik richt hem in 3 dagen weer op. Nou, je had de Joden moeten horen. Die dachten wegwezen met die oproerkraaier. En waarmee je bedoelt natuurlijk zijn lichaam. Dat het weer opgebouwd, de tempel van zijn lichaam. Weer zou hij reizen. En Jezus zegt, ik zal opstaan. En zij herinneren zich die woorden. Je zou kunnen zeggen, het kwartje begint te vallen. Het begint een beetje door te dringen. Het licht breekt door in hun denken. Dat staat ook in Johannes 2, vers 22. Toen hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit tegen hen gezegd had. En geloofden zij de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. Ze hielden geen rekening met de opstanding. Totdat de engelen daarover gingen spreken. En dan zie je dat er geloof ontstaat in de woorden die zij spreken, maar die Jezus veel belangrijker nog al had gesproken. En ze hadden hem nog niet gezien. Ze hadden hem nu nog niet ontmoet. En dan keren ze terug, vers 9. En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichten ze dit alles aan de 11 discipelen en aan alle anderen. Matthäus schrijft dat ze met vrees, dus met ontsteltenis, zo heftig wat er gebeurd is, maar ook met blijdschap, grote blijdschap, teruggaan. Nou, dan is er wat gebeurd, toch? Als jij treurend en wenend ergens naartoe gaat met je hoofd ongeveer op de grond en je hebt geen hoop meer. En je gaat misschien 5 minuten of 10 minuten later met vrees maar en met blijdschap terug. Is dat niet gebeurd of niet? Is dit gebeurd? Nou, Matthäus verraadt het ons ook. Ze hebben een ontmoeting met Jezus gehad. Lucas schrijft dat niet. Maar Matthäus schrijft vrij gedetailleerd dat ze daar in dat teruggaan een ontmoeting met de Heer Jezus hebben. Matthäus 28 vers 9 voor de fijnproever. En Jezus komt hen tegemoet. Dat is zo mooi, hè? En weet je wat hij tegen u zegt? Misschien weet u het wel. 2 woordjes. Wees gegroet. Wees gegroet. Gairo. Wees verheugd. Dat is mooi, hè? Misschien toen ze uit dat graf kwamen, ze zich herinneren dat het nog aan het landen was, maar dat de geloof ontstond, maar hoe moet dat nou? En dan lopen ze als het ware tegen Jezus aan. Want Jezus weet, als ik ze zo laat teruggaan, deze vrouwen die zo naar mij verlangen, die mij zo gediend hebben met heel hun leven, die wil ik maar op één manier huiswaarts laten gaan. En dat is dat ze verheugd zijn, dat ze de waarheid kennen. En het betekent dus, wees verheugd. Verheug je buitengewoon, betekent het. Want het zit goed. Nou, ze gaan naar hem toe, ze grijpen zijn voeten en ze aanbidden hem. They worshipped him, staat in het Engels. Wat waren ze blij. Jezus was weer boven water. En ze voelen zich thuis. En ze herkennen hem. Maria zie je dat ze nog even moeite heeft. Dan denkt ze dat het tuinman is, maar dan is het ook nog heel donker. Misschien is dat wel eerst diezelfde ontmoeting geweest. Hè? Dus dan zie je ook dat verhaal hier weer in zou passen. Dat het misschien Maria wel geweest is. Of misschien is dat net daarvoor gebeurd, weet niet precies. En Maria is zo vol van hem dat Jezus tegen haar zegt, hou me niet zo vast, want je moet me weer loslaten. Want ik moet naar mijn vader. He, dus mijn fysieke lichaam, ja, daar moet je toch weer opnieuw afscheid van nemen. Maar ze houden Jezus vast. En ze gaan naar die andere discipelen toe. Nou ja, dat moet wat geweest zijn, mensen. Die vallen daar binnen. Die deuren zitten misschien nog op slot. Daar schrijft Marcus dus over dat ze treurende wenen zijn. Om huilende mannen. Dat is ook nog een beetje op zijn Hebreeuws, op zijn Jood gegaan. Dus dat is wat geweest daar. Desperate, wanhopig. En dan komen daar van die blije vrouwen binnen. Die hun gezichten stralen. Die zeggen, ja maar, Jezus leeft. Ja, kom nou, toch. Ja, ik denk dat wij op dezelfde manier hadden gereageerd. Toch? Laten we eerlijk zijn. Ik denk ik wel. Er komt een enorme opschudding. En dan is die reactie, vers 11, ja, kom, kletspraat. Dat is de enige keer dat dat ook in de Bijbel staat. Leros, nonsens, onzin, onmogelijk. En dat is wat Jezus hen later ook verwijt, hè, in Marcus 16, vers 14. Jullie ongelovigen en harden van hart, dat jullie het woord van de vrouwen niet hebben aangenomen. Zie je hoe mooie rol en belangrijke rol vrouwen ook in het koninkrijk van God hebben. Ze hebben het eigenlijk nog beter begrepen, zou ik zeggen, dan de mannen. Waarom dat zo is, weet ik niet. Gelukkig mogen ze samen dienen aan het koninkrijk van God. Maar je ziet gewoon de belangrijke rol en de plek van de vrouw hier ook in het koninkrijk van God. En hoe Jezus begaan is ook met hen. En hun verwonde, gebroken hart wil genezen door die ontmoetingen. Eén iemand heeft niet meegedaan. Dat staat in vers 12. Dat is echt wonderlijk. Er staat, maar Petrus stond op, snelde naar het graf. Toen hij zich vooroverboog, zag alleen de linnen doeken liggen en ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd is. Marcus en Johannes schrijven hier ook over. Zeer waarschijnlijk is Johannes ook meegegaan, hè, de apostel die Jezus lief had. Hij stond op en hij snelde naar het graf. Iedereen voelde zich wanhopig toen, hè. Toen in dat weekend, zeg ik maar eventjes. Maar als er iemand geweest is die echt weg wilde kruipen. En ik denk zelf dat de Heer hem behoed heeft daarvoor. Die uit het leven had willen stappen. Is het Petrus geweest. Want wat hij daar gedaan had, was natuurlijk gewoon verschrikkelijk. Hij had Jezus vervloekt. Hij had ontkend dat hij bij hem hoorde. Ik ken hem niet. En dat rust op die Petrus. En iedereen weet dat. Het is wonderlijk dat hij er nog bij is. Kijk, Judas was eruit gestapt. Omdat hij geconfronteerd werd met zijn verradersloon. Maar Petrus werd ook geconfronteerd met wat hij had gedaan. En dat was niet even opgelost. Hij kon het niet eens meer goed maken, want Jezus was dood. Dus dat is nog ingewikkelder. Petrus zat in een onvoorstelbare, moeilijk pakket. En het is Petrus die toch denkt, op een of andere manier, hier moet ik meer van weten. En hij snelt daar naartoe. Dan proef je dat hart van Petrus toch. Wat zou het zo zijn? Dan heb ik nog een kans. Om het goed te maken met Jezus. Toch, ik denk dat een van de motieven is geweest. Waarom die wilde weten of dat klopte. Want er was nog hoop voor Petrus. Want er was nu geen hoop meer voor Petrus hoor. Die was echt, het was op. Petrus' bediening was weg. Zijn beroep, nou, hij ging nog vissen. Maar ik weet niet of hij nog bij zijn vrienden in de kroeg veel kwam. Daar ergens in Capernaum. Peters leven was voorbij. Was echt op. Hij was helemaal uitgekleed. Failliet zou je kunnen zeggen. En Petrus staat op. Samen met Johannes. Komt er in dat graf. Dan ziet hij ook nog die linnen doeken. Wat een bewijs is. Hè? Daar staan de andere evangelisten dat ze netjes opgerold waren. Netjes neergelegd. Dat wil ook aantonen. Er heeft geen roof plaatsgevonden. Maar er is heel goed over nagedacht. Op de plek ook nog waar dat neergelegd is. Waar Jezus had gelegen. Het spreekt van orde. En Johannes schrijft dat ze zien. Hier staat dat Petrus zich verwonderen. Maar Johannes schrijft dat ze het geloofden. Petrus heeft het geloofd. Hij is echt opgestaan. Maar daar blijft het niet bij. Dat is zo mooi, hè. De Heere weet wat zijn kinderen nodig hebben. Hij wist wat die vrouwen nodig hadden. En hij weet wat Petrus nodig heeft. Want wat gebeurt er? U weet het misschien. Jezus verschijnt ook daar aan Petrus. En dat maken we op uit Lucas 24 vers 34. Daar staat hij is aan Simon verschenen. En Paulus grijpt daar later ook nog op terug. In de Korinthebrief 1 Korinthe 5 vers 5. Hij is van Kefas in het Aramees rots gezien. Petrus is rots in het Grieks. Twee schriftgedeelten die bevestigen dat Petrus een ontmoeting heeft gehad met de Heer Jezus. Dat is nog voor die ontmoeting die hij later heeft in Johannes 20 of Johannes 21. Het laatste hoofdstuk. Dat hij publiekelijk wordt hersteld. Maar dat moet zo'n wonderlijke ontmoeting geweest zijn. Dat de getraumatiseerde Petrus daar de Heer Jezus ontmoet. Onvoorstelbaar. En wat denk je, zou het een kritisch gesprek zijn geweest? Wat voor soort gesprek zou dat geweest zijn? Ik denk dat het eenzelfde soort ontmoeting is geweest als toen aan het meer. Dat Jezus drie keer tegen Petrus zegt, misschien op een andere manier. Dit was ook toen ten opzichte van zijn broeders, die moesten dat horen dat Petrus hersteld werd. Maar dat hij daar aan Petrus vroeg, heb je me lief? Dat is een mooie vraag, hè? Wij zouden het wel geweten, als iemand ons dit doet, aandoet, dit. Nou, de eerstvolgende ontmoeting, dan zullen we eens eventjes flinken, toch? Zo is Jezus niet. Jezus spreekt de zonde wel aan. Maar hij aanvaardt hem wel als het kind, als zijn kind. Hij zorgt goed voor Petrus. Hij heeft daar het verwonde hart van Petrus genezen. Ik denk dat Petrus daar ook zijn zonde heeft beleden. Dat hij ook gezegd heeft in die ontmoeting, ja, Heer, wat ik daar gedaan heb, daar heb ik zo'n spijt van. Ik had dat nooit willen doen. Nooit, hij had ook gezegd van tevoren, ik zal met u in het graf gaan. Petrus had echt nooit verwacht dat hij dit zou doen. Had hij nooit verwacht. Hij dacht echt dat hij voor Jezus zou sterven. Het was ook degene die dat zwaard trok in de hof. Het was een dapper man. Hij stond voor Jezus. Alleen hij had niet door dat het niet door zijn eigen kracht ging. Maar dat het door de Heilige Geest moest gebeuren. Dat was Petrus' diepe les. Niet door geweld, niet door kracht, maar door mijn geest zal het geschieden. Dat moest Petrus leren. Dus hij was totaal overrompeld door zijn eigen daad. Nou, misschien herkent u dat wel. Dat u ook iets gedaan heeft in uw leven en dat u zegt, had ik maar een andere keuze gemaakt. En dat kan je ook nog doen met de beste motieven. Dat je toch een keuze hebt gemaakt in je leven en dat je zegt, toen heb ik echt een verkeerde afslag genomen. Misschien is het 10, 20 jaar geleden. Maar als ik eraan terugdenk, dan kan ik nog steeds niet slapen. Dan ligt het nog op mijn schouders. Dat is een trauma. Dat is een verwonding van je hart. En Jezus heeft in Lucas 4 gezegd, ik ben gekomen, dan rolt hij die boekrol uit. En dan zegt hij onder andere, ik ben gekomen om de verslagenen weg te zenden in vrijheid. Getraumatiseerde trouw staat daar. In vrijheid. Dat is zijn specialiteit. Om onze trauma's, ook de dingen die wij, waar we zo'n spijt van hebben, om ons daarin te genezen. En dat je nog wel bewust van bent dat je dat hebt gedaan. Maar dat die pijn, die schaamte, die schande, dat die wordt weggenomen. Dat Jezus zegt, die neem ik van je over. Daar ben ik voor aan het kruis gegaan. Daar ben ik voor uit het graf opgestaan. Zodat jij in vrijheid kan leven. Want dat is vrijheid, hè. Dat je vrij bent van die banden, van de dingen die jou zijn aangedaan, maar ook die jij zelf verkeerd hebt gedaan, dat je daarvan bevrijd wordt. En daar is de kruisdood van de Heer Jezus voor nodig, maar ook zijn opstanding. Zodat dat nieuwe leven naar ons toe komt, in ons komt. Het is zo bijzonder. Ik raak daar steeds meer van onder de indruk hoe liefdevol God, de Heer Jezus, met zijn kinderen omgaat. Sowieso met de schepping en met de mensen, want als we diep nadenken wat de zonde is, dan zou God nu moeten stoppen om deze aarde nog te onderhouden, maar dat doet hij niet. Dus hij is zeer genadig voor ieder mens, maar hij is zo liefdevol voor zijn kinderen. Weet u wat de Puritijnen zeggen? Jezus komt zelfs naderbij als u zondigt. Oh, dat is wel moeilijk misschien een beetje. Jezus komt zelfs naderbij als u zondigt. Want dan weet u, hij of zij heeft hulp nodig. Onze beleving is dat God dan steeds verder weg komt. Als u kind van God bent en u zondigt, dan staat die relatie onder druk. Dat is ook een Bijbelse werkelijkheid. We zondigen ook niet goedkoop. Maar zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo komt God in zijn zoon dichterbij om u te helpen, om niet weg te kruipen als u zondigt, maar om direct naar hem toe te komen. Dat is zo mooi, hè, het evangelie. Dat is zo anders dan de andere religies. Jezus komt ook vanavond heel dicht bij uw hart door deze boodschap. En de discipelen hebben eraan moeten wennen, zou ik maar even zeggen, aan deze impactvolle, wezenlijke gebeurtenis. Een waar gebeurd feit. En ik hoop ook dat ik daarvan u vanavond niet van hoef te overtuigen dat het echt gebeurd is. Maar dat u zegt, ja, het is ook voor mij. Jezus is voor mij aan het kruis gegaan, maar hij is ook voor mij opgestaan. En als u het niet gelooft, zou ik zeggen, ga het onderzoeken. En dat is heel gevaarlijk. Want dan heb je grote kans dat u tot geloof komt. Heel veel mensen hebben het onderzocht. God is not dead. Gaat er onder andere ook over die filmserie. Heel veel mensen hebben het onderzocht en zeggen, ik zal die christenis aantonen dat er niks van waar is. En vervolgens komen ze een proces tot geloof. Dat is genieten. Uiteindelijk legt de mens het tegen God af. En dan toch nog zijn er mensen die zeggen, ja, maar het is een sprookje. Weet u, als ik aan u vraag, heeft de farao bestaan in Egypte, wat zegt u dan? Zegt u ja. Als ik vraag, heeft Alexander de Grote bestaan? Heeft Nero bestaan? Ook nog wel ja, denk ik. Hoeveel bewijsmateriaal heeft u daarvoor? Ja, wat geschiedenisboeken. Maar die kunnen vervals zijn, toch? Of niet? Onderwijs. Er zijn van Alexander de Grote niet meer dan 1000 deelmanuscripten gevonden die echt aantonen dat waar is dat hij toen heeft geleefd. En weet u hoeveel deelmanuscripten er zijn van het woord wat aantoont dat Jezus echt heeft geleefd? Meer dan 20.000. U kunt het gewoon vinden. Dat is geen fake nieuws. Meer dan 20 deelmanuscripten die aantonen dat het echt waar is dat Jezus heeft geleefd. Dat de evangeliën waar zijn. Dus in het debat met mensen die het niet geloven, dit zijn natuurlijk geen feiten die mensen tot wedergeboorte brengen, maar dit zijn wel feiten die kunnen helpen van ja, krabbel je even goed achter je oren als jij zegt dat farao heeft bestaan en Nero, dan moet je zeker geloven dat Jezus heeft bestaan. Want het bewijs is overtuigend. Los nog van het feit dat er natuurlijk meer dan 500 getuigen waren. En hij is nog ook van anderen gezien. Er zijn zoveel ooggetuigen. Maar deze wereld, Satan, de mens zelf, onderdrukt de waarheid in ongerechtigheid. Waaronder ook de opstanding. Ik maak een kleine doorsteek nog naar de betekenis. Ik breng er nog een klein stukje dichterbij. Als u verder zou willen lezen over de opstanding en ook de verdediging die Paulus heeft tegen de mensen die dat niet geloven of ter discussie zelfs 1 Korinthe 15 het hoofdstuk. En mocht u dat nog eens willen lezen, dan zie je dat Paulus heel duidelijk zegt, de opstanding is echt een feit, omdat er mensen zijn die het niet geloven. En dat het een enorme angst geeft van ja, wat is er dan na de dood? Is er dan niks? Val ik in een put en blijf ik dan altijd vallen? Kom ik misschien een dier terug, hè, reïncarnatie? Allerlei gedachten die de kerk instromen als je gaat twijfelen aan de opstanding van de Heer Jezus en dus ook de opstanding van het menselijk lichaam. Jezus leeft lichamelijk en als u de Heer Jezus kent, zal u straks ook lichamelijk eeuwig, gelukkig leven hebben. Dat is een enorme grote hoop. Zeker voor degenen die misschien nog wat ouder zijn. Dat je daar toch wat meer mee bezig bent dan, ik weet, het kan ook vanavond voor mij afgelopen zijn. Maar als je ouder bent en het leven een beetje hebt ondervonden en de glans misschien wat van het leven af is. Dat je misschien zelf zegt van ja, ik weet dat ik mijn taak nog heb, maar voor mij hoeft dat eigenlijk ten diepste niet meer echt. Al die dingen, al die wereld in verandering, dan is dit zo'n hoop. Dat het sterven geen punt is, maar een komma, een deur. naar een heerlijk leven, opstanding uit de doden. Het is zo mooi hoe je ziet dat God zegt tegen Daniel, ga rusten. En dan sterft hij en je zal opstaan in je lot aan het einde. Zoals je gestorven bent, zo zal je ook opstaan in eeuwig leven. Er is een opstanding van de doden, zowel voor degenen die Christus kennen, maar ook degenen die Christus niet kennen. Dat schrijft ook Daniel, dat er een opstanding is tot afgrijzen, tot het verderf. En een opstanding is tot eeuwige leven, eeuwige vreugde. Ook de ongelovigen zullen opstaan. Maar ze krijgen hun eigen lichaam terug, niet verheerlijkt. Zover ik de verklaring kan volgen. Zij zullen opstaan. De graven zullen opengaan. De zee zal haar doden teruggeven. Zegt Openbaring 20. En ze worden geoordeeld. Als we Christus niet kennen. En de pijn die beschreven wordt over de hel is fysieke pijn. Wordt erg ter discussie gesteld, ook in christelijk Nederland. Hè, dat de hel niet fysiek zou zijn. Dat het nep zou zijn of dat het mentale pijn zou zijn. Of psychologische pijn. Of tijdelijk. Nee, de Bijbel is heel duidelijk. Het is een echte fysieke pijn door merg en been. Verschrikkelijk. Ik was daar vroeger echt... Oh, was daar zo bang voor. Misschien kent u dat een beetje. We mogen hierover praten. Ik denk niet te veel. Het is waarheid. Maar het maakt het des te mooier wat God aanbiedt. Het hoeft niet zo te zijn wat ik net zeg. Want er is eeuwig leven in Christus. En ik hoop dat u ook zo hier mag zitten dat je weet, yes, ja. Ik begrijp het nog niet helemaal hoe dat zal zijn. Maar als ik sterf, als ik mijn hoofd neerleg of op een andere manier zal sterven. Of de Heer Jezus komt terug, dan is het allemaal anders. Toch? Nou, of u in de opname gelooft of op een andere manier, maar dan is het anders. Maar als u mag sterven in dit leven, dan zal er ook een opstanding zijn tot de heerlijkheid. U zult nog eerder zijn, zegt Paulus zelfs. Hè? Eerst zullen degenen die gestorven zijn in Christus opstaan en daarna de anderen hem tegemoet gaan. 1 Korinthe 15 is zo rijk. Daar staat, bijvoorbeeld vers 42, wat gezaaid is in vergankelijkheid, dus iets wat vergaat, wat verteert, wat ontbindt, dat is begraven, wordt opgewekt in onvergankelijkheid, wat nooit meer zal vergaan. Wat gezaaid wordt in oneer, een menselijk lichaam wat aan de aarde wordt toevertrouwd, is eigenlijk heel oneervol, is heel... Ja, in het Engels zeggen ze disgusting, is eigenlijk vreselijk. Ik vind dat ook altijd iets raars. Zo'n lichaam in de aarde. Tegennatuurlijk, dat voelt u denk ik ook wel. Hè? Van ja, dan gaan we daar zo'n kostbaar lichaam, wat God heeft gemaakt, instoppen. Maar het zal opgewekt worden in heerlijkheid. Gezaaid in zwakheid, opgewekt in kracht. Dat is zo'n hoop. Met alle gebrek en moeite misschien ondervindt u het wel in uw lichaam. Op dit moment, dat het gebrekkig is en dat het zwak is en dat genezingen niet is of uitblijft of u wat het ook zei, dan is dit zo mooi. Wat de kerk van de Heer Jezus mag weten. Dat het lichaam opgewekt zal worden in heerlijkheid. Daarom zegt Paulus ook in 1 Korinthe 15 vers 54 dat Jezus de vloek van de dood heeft overwonnen. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is je prikkel? Je angel, je macht. Want die heeft Jezus gebroken door op te staan uit de dood als eersteling. Die macht van die dood, als vloek op de zonde, is verbroken. Is weg. En graf, waar is uw overwinning? Roept Paulus uit. Als we Christus kennen, zullen we, als ik het zo mag zeggen, overwinnen. Straks. Maar er is ook nu. Wat God ons wil geven. En ik pak nog twee puntjes daarover. Ik citeer dat een beetje uit W. Groenem, uit de Systematische Theologie, uit hoofdstuk 16. Ik weet niet of dat online te vinden is, maar ik vind dat hij heel mooi schrijft ook over de opstanding. Naast, en misschien mag u dat wel als gewoon mooiste punt even neerzetten. Er zit eigenlijk geen volgorde in van belangrijk, minder belangrijk. Hè, maar gewoon dat volmaakte opstandingsleven wat we straks zullen krijgen. Hè, dat het lichaam wat onderdeel is van ons zijn, van onze persoonlijkheid. Wat God heeft gewild. Dat is zoiets moois om over te mediteren en na te denken. Dat echt een realiteit is, dat echt gaat gebeuren. En wij moeten het woord van God tegen onszelf preken, hè, anders geloven we het niet. Je hebt tijd soms nodig om dingen doordringen, dat je ervan gaat genieten. Mediteren is iets moois, hè? Dat is niet je gedachten leegmaken en dan kijken of er iets binnenkomt. Nee, mediteren is kou op het woord van God. Je moet je denken nooit uitschakelen. En dat wordt ook rijke mate aangeboden in de kerk. Maak je denken leeg, denk aan niks. Nee, word vernieuwd in uw denken. Wij moeten het woord van God als het ware in ons denken brengen en daarover nadenken. Oh, Heere God, zegt u dit? Wat betekent het? Hoe mooi. Wilt u mij meer licht geven? Dus als het over mediteren gaat, is het niet een of ander vaag zen, yoga-achtig fenomeen. Nee, het is heel concreet mediteren op het woord van God. En dat had de vroeg-christelijke kerk heel goed begrepen. Daar zijn ook de kloosters uit ontstaan. Hè? Toewijding aan het woord van God. Dat is natuurlijk helemaal ontspoord in die zin van helemaal weggetrokken uit de wereld. Maar het toewijden aan God en zijn woord begrijpen, dat is de grote opdracht. Nou, even een zijspoortje, maar dat we echt een nieuw lichaam krijgen in een verheerlijkte staat, dat is een werkelijkheid waar we ons echt in mogen verheugen. Maar er zijn nog twee dingen. W. Grudem schrijft dat de opstanding ons verzekert van de wedergeboorte. Petrus schrijft in 1 Petrus 1 vers 3 dat we opnieuw geboren worden door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Kruis en opstanding zijn één. Het is onmogelijk in het plan van God dat er wel een kruising zou plaatsvinden, maar geen opstanding. Dat kan niet. Door zijn opstanding heeft Jezus voor ons net zo'n nieuw leven gegeven als, of verdiend als het leven wat hij zelf heeft ontvangen. Wanneer we geloven en ons bekeren, een werk van God, zorgt de opstandingskracht van Jezus ervoor dat onze geest vernieuwd wordt en leeft. Nou is een enorme vraagstuk van hoe zit dat dan met degene in het Oude Testament, toen Jezus nog niet gestorven was. Nou, dat laat ik even in het midden. En dan zie je, dan is de discussie van, zit de geest van God dan in een gelovige in het Oude Testamentisch? Nou, ik volg de verklaren zo'n beetje, dat ze een vleeshart, hebben ze een steenhart is een vleeshart geworden. Nou, dan zou je kunnen zeggen dat duidt op wedergeboorte, op innerlijke verandering. Maar de Heilige Geest komt in onze geest wonen en maakt onze dode, slapende eigen geest levend, wakker. Het is wat bij Adam in het paradijs dood is gegaan, gestorven is, afgesneden. En toen Adam en Eva aten van de vrucht, stierven ze direct, hè? Later stierven ze fysiek. Maar ze stierven geestelijk direct, want het is onmogelijk dat een heilige God in contact staat met een zondaar. Dat kan niet. Dus op het moment dat ze aten, direct werd die geestelijke verbinding, die intimiteit door de Heilige Geest, werd verbroken. En stierven ze. Toen werd echt alles direct anders voor hen. Hè, wat je dan ook ziet. Ze gaan zich verbergen, ze schamen zich. En er komt door de zondeval verschrikkelijk onheil in de wereld. Maar door de wedergeboorte komt de Geest van God opnieuw, zou je kunnen zeggen, in de geest van de gelovigen wonen. En worden we van binnen vandaan vernieuwd. Dat is zo mooi aan het christendom. Het is niet van buiten vandaan vernieuwd worden. Ik moet mijn gedrag onder controle hebben. En dan verandert misschien ook mijn psyche nog wat. En dan, nou, dan gaat de Heilige Geest ook nog naar mij luisteren. Nee, het is andersom. We nemen het woord van God door de Heilige Geest. Die in onze eigen geest zit. En dat gaat door ons zielenleven, door onze psyche, door onze wil, door onze emoties. Gaat het naar buiten en gaan we de goede dingen doen. Gaan we de goede vruchten doen. Dus het christenleven is een leven van binnen naar buiten. En niet zozeer van buiten naar binnen in die zin van dat ik mezelf moet dwingen met allerlei regels die niet per se verkeerd zijn. Maar waarvan u inmiddels ook wel achtergekomen bent, dat werkt niet. Het moet van binnen vandaan komen. Metanoia, metamorfose, vernieuwing door de Heilige Geest. Het opstandingsleven van de Heer Jezus. Dat is het grote verschil ook met alle andere religies. Dit, dat van binnen vandaan vernieuwd worden door de kracht van God. En dat is een proces, dat is heiliging. Dat is geestelijk groeien. En dat wil Hij met ons allemaal doen. We zijn opgewekt met Hem, zegt Efeze 2 vers 5. Niet alleen straks, maar nu al. En daarom zegt Paulus ook, ik jaag ernaar dat ik Christus beter kan leren kennen. En de kracht van zijn opstanding. Nou, het krachten wordt ook veel gesproken. Er is ook heel wat poespas op het kerkelijk erf wat gekoppeld wordt aan kracht. Heel veel focus op de buitenkant. Spectaculaire zaken, gericht op gaven. Niet per se verkeerd, maar God geeft allereerst de kracht, die opstandingskracht, aan ons om te gehoorzamen. Wij kunnen uit onszelf, ook als we wederom geboren zijn en die kracht zouden niet zien, lukt het ons niet om de wil van de Heer te doen. Dan heeft u veel te veel dingen die u meemaakt, dat gaat u niet lukken. Dan ga je niet de goede dingen kiezen. Maar door de kracht van de Heilige Geest kan het wel. En zorgt Hij ervoor dat de vrucht van de Geest zichtbaar wordt in ons leven. Liefde, blijdschap, goedheid. En dat is echt waar. Ik hoop als u man en vrouw bent en u vraagt aan elkaar. En u kent elkaar al een tijdje. En u kent de Heer. Ben ik veranderd het afgelopen jaar? Ben ik de afgelopen 5 of 10 jaar meer op de Heer Jezus gaan lijken? Of je vraagt dat aan bevriende broeders en zusters. Als het goed is moet het zichtbaar zijn. Met vallen en opstaan. Maar het werk van God van binnen, dat moet zichtbaar worden, toch? Aan de buitenkant. En ja, we vallen wel weer eens in onze eigen patronen, maar onze oude patronen. Maar als het goed is, moet er iets zichtbaar worden van het leven van de Heer Jezus, van ons. Want het is diezelfde opstandingskracht die Jezus uit de dood haalde. Nou, dat kan toch niet ongemerkt blijven? Toch? Ik hoop niet dat het dat terneerdrukt, maar dat het juist blij maakt. Dat hij zegt, ja, ik merk het nu nog niet zo erg op, dat hij erom bidt. Heer, laat het zien in mijn leven, dat is mijn verlangen. Dat ik een leesbare brief zal zijn voor de Heer Jezus. En dat kunnen wij allemaal niet zelf, dat is zo mooi, hè. Wij kunnen niet zelf tot bekering komen. We zijn er wel bij betrokken, maar het is Gods genade. En dan denken wij, ja, maar onze heiligmaking, onze geestelijke groei moeten we zelf doen. Nee, Hij is onze heiligmaking. Door de Heilige Geest die in ons woont. En wil Hij ons van dag tot dag vernieuwen. En is zijn verlangen dat wij daaraan meewerken. De Heilige Geest, of de opstanding van Jezus, verzekert ons van de wedergeboorte. En dan sluit ik af. De opstanding is ook het bewijs van onze rechtvaardigmaking. Dat onderstreept wat Christus aan het kruis heeft volbracht. Dus gestorven voor de zonde. Ook daadwerkelijk wordt toegepast. Romeinen 4 vers 25. Hij is om onze overtredingen overgeleverd, gestorven. En opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dat er geen schuld meer is. Ik vind het zo mooi, in het Engels is het justified. Er is geen schuld meer. Just if I have never sinned. Alsof het... Nee, niet alsof... Het is zo dat ik nooit gezondigd heb. Just if I have never sinned. Justified. Rechtvaardigmaking. Dat is zo mooi. Dat was de bevrijding ook van Luther. En door zijn offer ben ik vrijgesproken. En daar hoef ik niet voor te werken. Dan mag ik alleen enkel en eenvoudig ervaren. Er was geen reden meer waarom Jezus dood moest blijven, want de prijs van de zonde was betaald. De vloek was weg, dat is de dood. De bezoldiging van de zonde, staat in de Statenvertaling, is de dood. Gods toorn hoefde niet meer gedragen te worden. Ik hoop dat het ons bemoedigt, dit. Het overbekende gedeelte van de opstanding. Wij krijgen een nieuw lichaam. Een nieuw opstandingslichaam. Helemaal volmaakt. Hoe dat precies zal zijn, ik weet het niet. Als je wat ouder wordt, krijg je gebrek. En denk je, zal dat straks al niet meer zijn. Maar weet u, dat vond ik ook indrukwekkend. Daar sluit ik mij af. Jezus zal ook herkenbaar zijn. We zullen weten wie het is. Dat is heel indrukwekkend. Want wij hebben natuurlijk, wat voor beeld heeft u voor Jezus? Ja, hij was mens. Soms zie je van die tekeningen. Ik denk dat dat ook wel mag, Jezus afbeelden. Maar we weten het niet precies hoe het zal zijn, wie hij is. Maar straks zullen we weten wie het is. En dat weten we omdat Jezus als enige een lichaam heeft wat littekens heeft. Dus hij is opgestaan in heerlijkheid. Hij presenteert ook zijn lichaam, zijn mens zijn aan zijn kinderen. Ik ben echt opgestaan. En dan zegt hij, kijk eens, hier hebben we littekens. Voelde me in Thomas. Ik ben het echt. Die littekens zijn uniek, bedoeld om eeuwige herinnering aan zijn lijden en zijn dood voor ons. En dat zal straks zijn, dan staan we daar om die troon, dan zijn we bij Jezus, en dan zijn we op een of andere manier perfect, verlost van al die ellendige dingen van dit leven, die zonde, verlost van je eigen ik, daar verlang ik nog het meest naar. Elke keer maar die strijd toch, daar word je toch helemaal moe van, soms, ja, ik weet niet of je dat herkent, maar dan... Oh joh, dan moet ik die man zijn en die vader voor mijn gezin. En dan, denk ik aan het eind van de dag. Soms lukt het wel hoor, maar... Dat je dat gewoon niet meer hebt. Dat je die strijd tussen vlees en geest niet meer hebt. Dat je niet eens meer aan denkt. Ik weet niet of we zullen slapen, maar dat je s'ochtends opstaat. En dat je gewoon in volmaaktheid opstaat. Ik weet niet of we slapen, misschien wel. Nou, fantaseer er maar over. Het zou lekker zijn, misschien. U hoort, ik hou ervan om erover na te denken. Maar dan zullen we daar zijn en dan zullen we Jezus zien en dan zullen we littekens zijn. En dan, het kruis blijft dan ook als het ware nog het centrale punt van de hemel. Of de effecten van het kruis, de gevolgen van het kruis. Zullen nog steeds, het lam zal het centrale punt in de hemel zijn. En God de Vader presenteert zijn zoon daar als grote overwinnaar van ons. En dat heeft die discipelen in vuur en vlam gezet. Later kwam natuurlijk de uitstorting van de Heilige Geest. Ze waren niet meer te stoppen. Als dit verhaal waar is... Dan moet iedereen het weten, toch? Dan moet iedereen dat weten, dat Jezus echt leeft. En ik hoop ook dat dat de uitkomst is van deze avond, maar misschien ook de andere avonden, dat we niet alleen mogen ontvangen, En dat we het geloven en dat we het verwerken en er met de broeders en zusters over hebben. Maar dat we ook naar buiten toe laten zien wie Jezus echt is. Het wordt steeds donkerder buiten. Maar des te meer kans hebben om het licht te laten schijnen. Zeker die jonge generatie, die weet echt helemaal nergens meer van af hoor. Ja, dat is vloeken, daar kennen ze nog Jezus van. Maar wat het echt is, en ze staan over het algemeen best open om te luisteren naar het verhaal van wie Jezus is. Nou, laten we die kansen ook met elkaar grijpen. Amen. Zal ik nog danken en bidden? Ja? Misschien is het goed om gewoon even stil te zijn persoonlijk. Misschien iets wat je geraakt hebt, waar je zegt van nou, dat zou ik wel tegen de Heere God willen vertellen. Misschien ook iets waarvan je weet, dat zit me al zo lang dwars of daar kom ik niet doorheen. Dat je echt aan de Heere vraagt, geef me opnieuw die opstandingskracht en die vergeving en die liefde. Zo dichtbij als ik kom bij Petrus. Dat u ook zo dicht bij mij komt en dat ik, als ik hier wegloop, dat ik mag weten, het is opgelost of het gaat opgelost worden. Amen.